Welkom bij een geanimeerd gesprek, een Venezolaanse podcast over anime. Mijn naam is Gerrit van Nieuwhuizen en vandaag niet aan tafel Jocelyn. Jocelyn, van harte beterschap. Hopelijk is de operatie goed gegaan, volgens mij wel. Maar gelukkig heb ik een speciale gast gevonden. Deze speciale gast kwam in onze Discord en was misschien als eerste degene die besefte dat Medalist iets speciaals was. Ook leuk, hij kwam ooit in onze Discord om zijn Nederlands verder te verbeteren. Welkom, Carlos. Jij bent niet Nederlands van jezelf, maar je komt dus uit Venezuela. En we spraken elkaar voor deze opname. Hoe komt iemand vanuit Venezuela in Lieshout terecht, of all places?
Hallo Gerard, hallo iedereen. Ik ben Carlos. Yes, inderdaad. Woon al sinds 8 jaar hier in Nederland. Ben eerst voor een studie gekomen naar Wageningen Universiteit.
Ja.
Voor food technology. En na mijn studie had ik een baantje gekregen bij een bekende brouwerij hier in Brabant. Inderdaad. Dus daar ben ik nog steeds aan het werken.
Ja, en het bevalt dus ook nog steeds. Anders was je wel teruggegaan naar Venezuela, denk ik dan ook.
Nou, misschien naar Spanje of zo. Ik weet zo niet naar Venezuela. Nee, het bevalt het goed. Alles behalve het weer is gewoon prima.
Ja, nee, sorry. Daar kan ik niks in betekenen. Sorry. Ik was wel benieuwd. Je kwam toen in Nederland en je bent bij ons in de Discord gekomen om het ook over anime te hebben. Je bent ook echt opgegroeid met anime.
Ja, wij hadden al iets over verteld. Jij bent iets aan jouw oudere leeftijd aan anime gekomen. Maar in Venezuela is een heel grote anime cultuur, of zelfs in Zuid-Amerika. Dus ook, heb je toen de nieuws gezien toen de maker van Dragon Ball is overleden. Dat was echt groot,
ja,
groot
nieuws. Ja, bijna nationale rouw of zo, hè?
Ja, bijna inderdaad. Dus, want in televisie hadden wij echt veel van de klassiekers. Dus in televisie, daar kon je gewoon Sailor Moon kijken, Dragon Ball Z, Pokémon. Maar ook andere, misschien minder bekende series, dat bijvoorbeeld niet in Amerika kwamen, zoals Samurai X of Rurouni Kenshin. Ik weet niet of je kent.
Ja, Rurouni Kenshin wel.
Ja, precies.
Ja, dus ook gewoon echt best wel breed. En ook, hoe moet ik dat dan zien? Gewoon op de publieke televisiezenders, op normale tijden. Niet zoals hier, weggestopt op zaterdagochtend. En dan heb je een kort blokje en dan...
Was altijd om een van de zenders, altijd vanaf 3:30 of zo.
Yeah.
Of 4:00 middags tot 6:00 was altijd het anime blok.
Ah, ja, nice. Ja.
Dat en dan ook allemaal prima.
En dan ook allemaal in het Spaans gesproken? Of was het dan met ondertiteling?
Nee, ze waren allemaal in het Mexicaanse Spaans, het Latino-Amerikaanse Spaans dialect vertaald. Alleen af en toe, de openings waren niet vertaald. Dus jij had vaker de openings echt in het Japans. En daarna kwam ook wat kabelzenders, die was eentje die alleen anime deed.
Oh, cool. Ja.
Ja, en daar had ik bijvoorbeeld Cowboy Bebop kunnen zien. Dus maar ook van de oudere, volwassene anime. Had ook toen Evangelion gezien. Ik was, denk ik, 11 of zo. Dus ik heb 90% van dat anime over mijn hoofd is gegaan. Maar het waren heel goede gevechten. Dus dat was wel te genieten.
Ja, ik zou je aanraden misschien nog een keer opnieuw de Evangelion te kijken. Om dan de rest
mee toen
te
ik
krijgen,
maar... 18 werd, dan had ik nog een keer gezien. En dan, dan zei ik, oké, dat ging over iets compleet anders.
Ja, maar iedereen heeft zo'n anime of zo'n film die hij dan veel te vroeg kijkt en dan compleet de verkeerde boodschap uitpakt en dan later teruggaat en denkt van, oh shit, ging het hierover? Of oh, dit verklaart waarom ik misschien een beetje raar reageer op dit of dat, als dat weer voorbij komt. Heb je er een tik aan overgehouden, denk je, met Evangelion, of valt dat wel mee?
Ik denk dat het meeviel, want ook als jij in televisie kijkt, kijk je nooit op de goede volgorde. Dus ik denk, ik ben begonnen misschien bij aflevering 1 en daarna had ik aflevering 15 of zo gezien. Dus het hele verhaal was totaal kwijt.
Ja, nee, precies. Ja, dat is ook hoe het vroeger ging inderdaad. Als je dan als je niet gewoon naar de televisiezenders volgde, ja, dan was je gewoon compleet verloren inderdaad. Ja.
Was ook toen waar alles was heel moeilijk om te vinden online of helemaal niks. En dus was altijd veel effort moet ik instoppen voor de laatste animes te moeten zien of te willen zien. Dat was toen mijn high school tijden. Dus allemaal de fansubs. Was de tijd van fansubs.
Ja. En dan via, was het LimeWire? Misschien LimeWire en dan later.
Toen was het IRC. Toen was het IRC. En IRC was een goudmijn toen. En ook, ondanks anime, had ik veel Engels moeten leren. Want in het Spaans was weinig niets gefansubbed, zeg maar.
Ja.
En alles was wel beschikbaar, of zoveel was beschikbaar in het Engels. Dus ik had mezelf veel Engels moeten leren om gewoon de subs kunnen verstaan.
Kijk, ja. Het helpt je ook nog bij je talen. Ah, mooi. Hey, en als we het over jou hebben qua smaak, we hebben nu gehad over wat je keek vroeger, maar waren dat ook je favorieten? Of wat zijn tegenwoordig ook een beetje je favorieten?
Tegenwoordig is mijn smaak denk ik wat anders, want toen mijn favoriet was, en jij had denk ik 2 jaar geleden of zo gezien GTO. Ik denk een van mijn favorieten is.
Ja.
Ik hou van alle soorten anime, denk ik. Al zodra het verhaal voor mij goed is. Dus en ik waardeer bijvoorbeeld Vinland Saga is nu mijn favoriete anime ooit. Maar ook toen Jocelyn had iets over gezegd. Ik vind de drama's zoals Showa Genroku, Rakugo Shinju was ook een van mijn favorieten. Dus ik zit best veel in alle soorten genres.
Ja, nee, en dus ook in sportsanime, want voor de duidelijkheid, we gaan het dus over medalist hebben. Ik wil jou echt direct bedanken om het zo te zeggen van, hey, goed dat je ooit in onze Discord een topic hebt geopend en dat je zei, je moet hem echt kijken. En dat het vervolgens een soort van woestijn was, want niemand kwam erbij. Maar ik heb mijn leven gebeterd. Ik heb ook medalist gekeken. En ook sorry, een beetje richting jou, dat het vorig jaar is die helemaal niet meegegaan in onze Anime of the Year discussie. Omdat niemand had hem gezien. En dat is ook wel een beetje de schuld van Disney. Sorry dat ik het zeg. Die verstoppen hun anime altijd heel ver weg. Maar ik heb ook wel zin om het met jou over sportsanime te hebben. Want dat is ook een genre waar je veel over weet en veel van hebt gezien, volgens mij, toch?
Ja, klopt. Beginde ook toen met de anime-tijden met Captain Tsubasa. Was ook heel groot.
Ja.
En
ja.
Slam Dunk was ook op televisie. Daarom ben ik ook een beetje aan het basketballen gegaan toen.
Oh, cool. Ja.
Dus overal, ik ben groot fan van de sportsanime. Daar geven altijd goede verhalen. Maar over je hoeft niet schuldig te voelen over medalist niet op tijd te moeten kijken. Want wat het goede is dat het is altijd leuk om iets later bij te komen om een hele goede anime, zeg maar, te ontdekken. Toen hij wat ouder is of helemaal compleet is. En dan kun je gewoon meteen alles afkijken. Vind ik ook dat je hoeft niet altijd up-to-date of de laatste seizoen altijd. Ja, dat is altijd ook lekker, ja.
Ja, klopt, ja. En ik moet ook wel zeggen dat ik vind Medalist ook bij uitstek een hele goede serie die je er echt in 2 dagen doorheen kan jagen. Net zoals Haikyuu dat ook had en heeft. Heeft Medalist dat ook, vind ik. En er zijn nog niet zoveel afleveringen, dus je bent ook heel snel bij. Het is niet van, begin aan Medalist en je hebt 500 afleveringen in te halen of zo. Nee, het zijn korte seizoenen, dus... Maar voordat we wat verder in Medalist gaan duiken, wil ik nog één nieuwtje pakken. Jij begon er ook al over, Carlos. De Crunchyroll Awards zijn er weer. En de traditie van de Crunchyroll Awards, we gaan niet alle categorieën en dingen langs, maar wat is dat toch met die dingen, met die awards elk jaar weer? Ik weet niet wat het is, maar voor mijn gevoel denkt Crunchyroll dat er 6 anime bestaan of zo in een jaar? En die nomineren ze dan. Ik vind het zo'n onverrassende lijst. En dat ergert me echt mateloos elk jaar weer. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar...
Ja, jij zei Crunchyroll en toen denk ik een beetje Cringyroll. So, want het is echt een populariteit contest geworden.
Ja.
Ik zei het altijd dat ik denk dat de Crunchyroll Awards zijn echt niet voor de publiek, maar meer voor de publishers en zo. Dat zij gaan 1 keer per jaar gewoon ontmoeten en wat netwerken. Alleen, er zijn zoveel van de categorieën en daar zie je altijd, als je net zei, 6 of zo animes. Demon Slayer, Dandadan, Apothecary Diaries en...
Ja, en My Hero Academia, omdat hij dan het laatste seizoen heeft gehad. Ja, ja, vooral die overloop, die is wat ergerlijk. In de Anime of the Year zie je dan inderdaad Dandadan en de Apothecary Diaries staan. En dan kijk je bij Best Continuing Series, wat echt een andere categorie is. Oh, kom je toch weer Dandadan tegen. En zo heb je elke keer, daar heb je hem weer. En op zich... kan het natuurlijk dat 1 serie er echt bovenuit steekt dat hij in heel veel categorieën moet worden genomineerd. Maar als ik iets nou net niet vond van vorig jaar, is dat er 1 serie 100% bovenuit stak dat hij in elke categorie automatisch genomineerd moet worden. En het reflecteert voor mij niet het 2026 jaar als ik naar de nominaties kijk. En dat is heel erg een gevoelskwestie en het is heel lullig om te zeggen, maar het is niet mijn lijst, laat ik het dan maar zo stellen.
Nee, zeker niet. Ook als jij, ik denk dat Crunchyroll, dat is het moment waar zij alle soorten animes kunnen wat promoveren en niet alleen de bekende, zeg maar. Ze zijn al genoeg populair, vind ik.
Hoe vaak denk je dat Medalist was genomineerd?
Ik denk 0, niets. Dat is niet
correct, denk ik. Correct. 0 keer. Dus ook Crunchyroll heeft niet door dat Medalist bestond.
Maar bijvoorbeeld zo'n... sorry dat ik je aanbreek. Hoe heet het? My Hero X. To Be Hero X, bijvoorbeeld. Was
ook. Oh ja.
Ik denk tenminste voor actie of animatie had hij tenminste een nominatie moeten krijgen.
Ja. Heeft hij niet gehad, nee.
Te zien.
Ja. Nee. Nee, dat was toch wel de breakout. In ieder geval Chinese anime van vorig jaar. En die interessante dingen deed. Het was wel een beetje op en neer, vond ik. Maar qua actie en vooral die laatste aflevering. Had de nominatie kunnen krijgen. En dat is misschien ook een beetje, nou ja, goed. We staan al te lang bij stil. Maar met 5 nominaties moet je kiezen. Maar ja, ze kiezen dan alleen maar de populairste, voor mijn gevoel, ja. Nou ja, goed, daar genoeg over, denk ik. Laten we overgaan naar Medalist. Introductie, Medalist. Wat is Medalist eigenlijk? Waar komt het vandaan? Medalist is gebaseerd op de gelijknamige manga. We gaan het even eerst kort hebben over die manga. Dat is ook wel even leuk om te horen. Medalist gaat over kunstschaatsen. Die sport is het dus. Ik heb niks met kunstschaatsen als sport. Ik kijk het ook niet. Ik vind het ook niet leuk om te kijken of zo. Maar goed, maakt allemaal niet uit. De manga is gemaakt door Tsuruma Ikada. En het leuke hiervan is dat de mangaka een groot fan was van de voice actress Natsumi Haruse. En zo'n groot fan dat ze zelfs een fan manga over die voice actress had gemaakt. En op een gegeven moment kwam er zelfs een tweetje voorbij van, hey, als ik één wens hardop mag uitspreken, dan zou het zijn dat ik een schaatsmanga maak waarin HRC de hoofdrol inspreekt. Nou, waar komt dat kunstschaatsen dan opeens vandaan? Nou, Harris, de hobby is kunstschaatsen kijken. Dus het is echt een soort van fanproject tot een manga gemaakt. En dan zeg je, oké, ik ken die manga dan niet zo goed. Misschien nog wel goed om dat even te beseffen. Want zo kwam ik Medalist op een gegeven moment eigenlijk ook zelf op het spoor. Die is in 2020 gestart. En als je even op MyAnimeList list of op andere sites kijkt en je kijkt dan naar de best gewaardeerde manga van de laatste 6 jaar, dan komt hij ontzettend snel omhoog in de lijstjes. Frieren staat er net boven, Cinderella Grey staat er net boven en The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Die 3 staan er boven, maar dan komt Medalist al voorbij. En als je de manga leest, dan snap je het ook wel. Het is echt een ontzettend goede manga die ook gewoon al verschillende prijzen heeft gepakt. En de mangaka zegt zelf ook van, joh, als ik wat vertrouwen verlies, dan kijk ik altijd naar 2 grote voorbeelden, Skip and Loafer en Blue Period. Dat zijn ook goede inspiratiebronnen wat mij betreft. Dus het is niet zo verrassend dat eigenlijk de anime misschien ook wel heel goed kan zijn als het gebaseerd is op zulk goed werk. Aan de andere kant, misschien is het ook wel weer verrassend dat het zo goed is.
Ja, wil dat ook zeggen dat Het lijkt helemaal niet op de andere top manga's. Ook niet over de inspiratie zelfs. Misschien als wij iets over het verhaal. Ja, misschien wel, maar het is compleet een andere aanpak, heeft hij gedaan.
Ja. Nee, wil jij het verhaal introduceren van wat de manga en de anime volgt de manga trouwens trouwer? Dus wil jij die kort introduceren? Vind ik wel leuk.
Oké, wij hebben twee grotere hoofdpersonages. We hebben coach Tsukasa, dat hij op een late leeftijd is begonnen met kunstschaatsen. Alleen hij was nooit volledig gelukt om, zeg maar, door in te breken in de wereld van kunstschaatsen. Vooral omdat iedereen die zei dat hij echt oud was gestart. En toen was hij 14.
Rare sport wat dat betreft, hè? Maar ja.
ja, klopt. Nou, ja, dat misschien gaan we even later over, maar op andere sportsanime, dan beginnen ze altijd bij 14, bij de Haikyuu's of zo. Ja, dus hij liep echt achter, zeg maar, en was hij niet mogelijk om dit afstand in te halen, of tenminste dat zijn gevoelde. En was nooit gesteund door mensen om hem heen. Dus hij wist nooit wat zijn echt potential was. Of was zijn potential nooit gekomen. Mm-hmm. En aan de andere kant hebben wij onze Inori Yuitsuka. Die stiekem de plaatselijke ijsbaan probeerde op te sneaken. Omdat haar moeder haar niet wil laten kunstschaatsen. Dat is de setup. Ja. Ook Inori krijgt labels opgeplakt. Dus zij heeft geen talent. Te laat gestart. Zelfs als zij, ik denk, zij begin bij de 9e leeftijd.
Ja, 11 of 19, 11, zoiets inderdaad. Ja, dus,
ja dus zoiets. Ja. Dus niet zo oud als toen coach Tsukasa was. Maar Tsukasa ziet iets wat anderen niet zien. Het zijn de oneindige passie en drive en echt een groot talent. Dus hij, dan de coach, hij wilde de echt, ik kan zeggen, stake, de echt bieden.
Ja, Tsukasa wil, hoe zeg je dat? Misschien ziet hij een soort van tweede kans ook in Inori, maar zonder dat hij probeert door Inori te leven. Dus het is echt van, ik zie potentie in jou. En ik ga jou wel steunen in de...
Ja, hij vindt het zelf zijn missie dan. Is hij niet meer om op het podium te staan, maar om Inori te laten ook op het podium staan, daar echt te proeven dat jij gewoon kan als jij iets later begint met kunstschaatsen.
Wat ik er heel innemend aan vind, en volgens mij, daar hebben we het ook al in gesprekken buiten de podcast over gehad, maar moeten we zeker bespreken, is wat je heel vaak in sportsanime ziet, is dat je dan een hoofdpersoon hebt die de sport beoefent. Dus in dit geval Inori. En daar ligt dan alle focus op. Hoe gaat Inori groeien en hoe gaat ze steeds moeilijkere sprongen doen en welke tegenslag heeft ze? En de coach, het coachfiguur, is dan een soort van mythisch figuur vaak in andere sportsanime. Die alles weet en weer een vage training verzint of zo. Ga maar onder een rots zitten en met een waterval en zo, dat soort dingen. Maar die coach ontwikkelt zich zelden in sportsanime. Je ziet ook niet echt vaak die dynamiek van hoe de coach weer beïnvloed wordt door de sporter waar die mee te maken heeft. En dat is waar Medalist juist in uitblinkt.
Heeft ook, denk ik, te doen dat de meeste sportsanime, vooral de populaire sportsanime, zijn teamsports. Dus jij hebt ook het hoofdpersonage die hij heeft altijd. Je hebt twee tropes, vind ik. Eerst is de personage die altijd de potential heeft, maar hij is iets later begonnen. Dat is jouw Hinata van Haikyuu. Of heb je het personage die hij supergoed was en om een of andere reden eind bij een van de meest low-level schools, high schools, en hij moest alles vanaf grond opbouwen. Daar heb je je major of zo. Maar in dit geval zijn vaker echt de teamsports. En de eens persoonsports zie je bijna nooit. En net als je zei, dan komt een coach die altijd, ik denk, 80 jaar ervaring heeft. En hij weet het alles. Hij was professionele van de nationale team. Maar misschien hij is met pensioen gegaan of zo. En dan komt hij, komt hij in de lucht. Dus,
Nee, dat vind ik ook echt enorm aannemend aan Medalist. Eigenlijk vanaf het eerste moment. Ik denk dat het ook nog geen 10 minuten duurt voordat die twee, ze komen elkaar in eerste instantie toevallig tegen, maar het is ook al heel snel dat ze samen dat pad gaan bewandelen om samen beter te worden. Ik zit ook te denken van, ik heb best wel veel sportanime gezien, maar ik kan me geen andere herinneren waarin je waarin ze zowel de coach als de sporter zich nog moet ontwikkelen.
Nee, ik voor mijn gevoel ook niet. Zelfs als ik heb alleen één ander anime gezien die over een coach gaat en niet over de spelers.
Okay.
En dat was Giant Killing heet het. Zo over voetbal. Gaat over voetbal.
Ja.
Super interessant. Het gaat over de management van een professionele sportsteam. Het is echt inhoudelijk. Maar zelfs zo, zeg maar, deze soort verhaal over een coach en de sporter, dat is denk ik nooit gezien. En ook hebben zo goede, zeg maar, persoonlijkheid waar jij echt in kan
verplaatsen. Ja, ja
precies. Dank je. Ja, kan verplaatsen.
Ja. Hey, dat besef ik me nu pas. Twee dingen besef ik me net. Lichte spoilers in deze aflevering. Oeps. Sorry. Dit wordt ook een aflevering waar we zeker wel wat dingen over de anime gaan zeggen. We gaan niet alles verklappen. Maar de reden dat we het hier ook over wilden hebben, dat is mijn andere punt, is dat sportanime ook een soort van hard sell altijd zijn. En ik moet zeggen, dat heeft Medalist ook wel een beetje tegen. Want kunstschaatsen, ik ga er niet op aan als je dat tegen me zegt of zo.
Waarom denk jij dat zij zo'n hard zijn? Dat mensen, of zijn ze zo unpopulair als wij denken? Ik denk dat wel in Japan zijn best groot. Krijg je veel promotie sowieso. Ja. Buiten Japan veel minder. Waarom denk je dat is zo?
Ja, wat ik denk is dat sportsanime zijn eigenlijk stiekem, zijn het een soort van shonen battle anime, maar dan met sport. Het zijn nog steeds gevechten eigenlijk. Alleen wordt er een sportjasje omheen gegooid. Want nog steeds is het zo dat ze crazy moves natuurlijk uitvoeren. Alleen zijn het ja, vaak dan sportsmoves. En dat is ook in medalist ook zo. Alleen die vertaalslag of zo, iedereen ziet daar een drempel in. Ja, als iemand met een vuist wordt geslagen omdat hij supersterk is en superkrachten heeft, dan snap je het makkelijker of zo dan iemand die heel knap een driedubbele aksel uitvoert. Dat ja. Ja, terwijl dat ook even spectaculair is, wat mij betreft. Alleen dat het vertaalt wat minder makkelijk of zo om dat te doen. En ja, als je zegt de bad guy wil de aarde vernietigen en de goeie moeten dat tegenhouden, zeggen oh ja, ja ik snap wat je bedoelt. En als je dan zegt, ja, deze anime gaat over een coach die te laat is begonnen met kunstschaatsen en die komt dan een jonge meid tegen die eigenlijk ook te laat is begonnen met kunstschaatsen en samen gaan ze toch kijken of het kan. Dan het klinkt allemaal wat ingewikkelder of zo. Maar denk jij ook dat dat zo is? Of,
Ja, klopt. Ik denk ook dat actie is veel laagdrempeliger en romance, alle de generieke thema's en mensen denken dat zij moeten, heb ik het gevoel, het sports al kennen. Of dat jij moet een sports fan voor die sports om de anime echt te kunnen genieten. Waar het helemaal niet zo is, want ik denk dat jouw vergelijk met shonen anime is gewoon precies wat het is. De sports anime hebben de perfecte structuur zoals de shonen. Jij moet trainen, dan heb je het wedstrijd, yeah. Win,
tournament
lose,
arc, ja.
Ja, tournament arc, dat vaker is loose, want jij bent de hoofdpersonage. Je mag in het begin nooit winnen, bijna nooit.
Nee.
Alleen als een soort power fantasy sports anime, dat hebben wij ook.
Ja, die heb je ook. Ja.
Die hebben we ook. Maar, en ook, misschien vinden mensen niet zo leuk als ze zo realistisch zijn. Ik ken mensen die bijvoorbeeld Inazuma Eleven wel graag hebben gezien.
Oh ja.
Omdat het zo gek is, maar de meest realistische voetbalanime, daar kijken ze niet naar. Of zo'n Blue Lock, weet je? Dat echt bijna geen sport is gewoon gevechtanime met ballen.
Ja, klopt. Ja. Nee, dat is zo overtrokken dat het geen sport meer is, inderdaad. Ja. Dus, maar daar zie je ook die inderdaad dat de overstap naar ja, gewoon een battle shonen anime niet zo groot is eigenlijk als mensen soms denken. Maar er hangt toch iets aan van, oh ja, dat sportslabeltje van, kunstschaatsen. Ja, ik heb er niks mee. Nee, ik heb er ook niks mee, maar kijk het gewoon. En voor je het weet ben je aan boord. Maar wat we het trouwens ook nog niet over hebben gehad, is de studio die dit gemaakt heeft. En ik vind het echt een soort van klein wondertje als je het hebt over medalist en hoe goed het eruit ziet en ook hoe het met animatie omgaat. Want net zoals een shonen met matig animatiewerk verschrikkelijk is om te kijken. Ik noem maar One Punch Man seizoen 2 en vooral seizoen 3. Heb je dat met sportsanime net zo goed? Van ja, als de sport heel saai of slecht in beeld wordt gebracht, dan heb je er geen bal aan. En de studio hierachter is Studio Engie, dat zeg ik volgens mij goed. En zij hebben gewoon niet een supergoeie track record. Ze zijn nog niet super lang bezig, maar een van de anime die ze hiervoor hadden gemaakt was The Detective is Already Dead. En die serie die werd echt eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Op een gegeven moment was er, dat was echt een meme zelfs, dat ze een PNG van een autootje hadden en dat was dan de achtergrond van een van de scènes. En ja, een andere serie die ze maken is Uzaki-chan Wants to Hang Out. En dat is ook gewoon een ontzettend doorsnee serietje. Ja, je kijkt hem en je vergeet hem weer. Behalve de hoofdpersoon misschien, maar dat heeft andere redenen.
Maar wel over Engie, wel over te zeggen is dat voor alle animes die zij hebben gemaakt, Medalist was de eerste anime die ik hier kan zien dat een andere directeur had. Of een directeur die niet vroeger is voorbijgekomen. Yasutaka Yamamoto heet het, mm-hmm. Weet hij. Maar hij heeft wel een lang verhaal als directeur zelfs. Ja. Maar hij had niet vroeger voor Engi gewerkt, maar ik zie alleen best oude series. Hij had medalist gemaakt, storyboard voor Kuroko's Basketball, voor Campione, key animation voor Air Master, Oh My Goddess, in between animations. Hij loopt de animepad heel lang.
Ja, en ook een beetje de sportshoek als ik jou zo hoor. Dus misschien ligt het daar dan ook wel een beetje aan, dat het daar al wat ervaring zat.
Maar don't worry, hij heeft ook Neko Paradise en Noblesse geregisseerd. Dus,
oké, <Okay. laughs> ja, dit helpt weer niet om je argumentkracht bij te zetten.
Nou.
Maar in ieder geval, wat ik sterk vind aan die animatie wel, is... En dan komt hij weer. De 3D-animatie is gewoon heel goed van die kunstschaatsmomenten. En dan moeten we weer zeggen, 3D-animatie kan heel goed zijn. Dan moeten we eigenlijk een keer voorbij. Maar het moet toch elke keer weer benoemd worden als het zo is. Daar was ik echt heel blij verrast mee. Want ook in de manga, de daadwerkelijke performances, dat zijn die spreads. Dat zijn de pagina's die uit je boeken knallen, omdat het er zo geweldig uitziet. En ik vind dat de anime daar heel verdienstelijk mee omgaat. Het weet dezelfde spanning over te brengen. Het is heel efficiënt in wat het doet. Ik zal niet zeggen dat het topanimatie is of zo, maar ik vind het wel, het ziet er goed uit.
Het is, de animatie is door een ander studio gedaan. Dat is Sanjigen of Sanjigen.
Mm-hmm.
Zij deden de Bank Dream animatie, die is ook redelijk goed zijn. Zoals je net zei, het is geen Orange, Studio Orange levels.
Nee.
Maar het is wel te zien en te genieten. Het is niet lelijk, veld een beetje oud. En wat wel... Ik vind het heel fijn van deze serie, dat zij met Sanjigen met 3D doen, is dat veel van de kunstschaatsers, niet alleen Inori, krijgen gewoon een choreografie. Dus het is wel te zien. Ja. Of jij ziet ook haar tegenstanders in de competities. Je ziet ook van de meest belangrijke hun choreo's.
Ja.
Waar in vergelijking, ik weet niet of jij ooit had Welcome to the Ballroom gezien. Super mooie serie, maar bijna geen animatie tijdens het dansen. En dat vond ik...
Oh, zonde.
Dat vond ik bijna... Ja, dat is echt zonde.
Ja.
Zelfs als de serie heel goed gewaardeerd is, ik denk dat het is belangrijk om altijd te laten zien hoe het eruit ziet, wat het over gaat.
Ja,
dat doet Medalist heel goed.
Ja, nee, want dat is misschien ook een brugje naar wat andere thema's of dingen die Medalist ook zo sterk maken, is een van de dingen die ook goed in beeld wordt gebracht, is ironie die komt ook een rivale tegen. Of een voorbeeld? Is het een rivale? Het is meer een voorbeeld in eerste instantie. Zij heet Hikaru en volgens mij... al vrij snel zie je ook die Hikaru echt een insane sprong maken, waar Inori van denkt van, wow, hoe doe je dat? En ik wil het ook. En dat wordt gewoon heel simpel in beeld gebracht, maar gelijk snap je de impact van die move die wordt gedaan, van dit is next level, hier moet ik naartoe gaan werken. En dat vind ik ontzettend goed aan deze serie. Van dat je heel snel snapt van waar Inori staat en waar we naartoe gaan met z'n allen.
Ja, vooral Hikaru is, zie je als echt de piek of de berg die Inori moet klimmen. Dat is iemand die echt vroeg is begonnen en met ontzettend veel talent heeft. En dan, dat is wat je moet inhalen, of dat is wat Inori moet inhalen in deze serie. Dus het is heel vroeg al doorgekend, dit is jouw doel. Vooral in het begin, maar ik denk dat Hikaru zou haar doel altijd blijven. En zij worden echt, als je zegt, zij is nu een voorbeeld en Inori die wil dat zij echt rivalen werden. Dat Inori op zo'n niveau staat dat Hikaru denkt, dit is mijn rivaal en misschien ga ik winnen, maar zij heeft ook een echte kans om te
winnen. Nee. In eerste instantie niet, nee. Ja, misschien nog ook wel leuk om Hikaru als personage nog even te beschrijven. Want ik vind dat... Zij is ook wel een atypische rivale, vind ik, in sportsanime. Want hoe zou jij haar omschrijven?
Ik... Zelf, best atypisch voor een rivaal. Maar zij doet mij aan het denken aan L van Death Note. Is gewoon iemand die zoveel talent heeft en op een andere manier... Zij is gewoon een bol talent. Zij is goed dat bijna wild.
Een soort van jungle panther of zo. Het is alsof het ook bijna neergezet of zo. Met die gele ogen. Het is echt inderdaad...
En ook haar coach, maar haar zijn ook... Ja, als je zegt zo... wat was het woord? Echt uit de jungle. Uit complete...
Wild of zo. Een jungle tiger. Waar denk je aan?
Exotisch. Exotisch was het
woord. Oh, exotisch. Ja, ja, ja. Ja,
ja, ja. Ja. Dat niet alleen haar. Niemand anders heeft gele ogen. Behalve haar coach. En zij loopt normaliter zonder schoenen. Dan doen ze haar schoenen uit. Dan moet haar schoenen aandoen als zij wil naar een podium of zo. Maar dus hij is bijna een soort van vrouwelijke Tarzan die gewoon is gekomen om alle schaatsencompetitie te winnen. En dan weer terug naar huis.
Ja, en haar coach is inderdaad ook nog wel de moeite waard. Dus dan in de serie heet hij Yodaka. En
Yodaka.
Die wordt stiekem een beetje op de achtergrond gehouden. Want dat is dan een ex-Olympiër. Dus daar heb je dan wel de klassieke coach. Maar die heeft ook zijn eigen verhaal en bagage. En het is allemaal geheimzinnig van wie is de coach van Hikaru? Niemand weet dat eigenlijk. En dat is ook een soort van mysterie die door de serie een beetje heen loopt.
Dan... Zijn ook een tegenstander van Tsukasa. We hebben niet zoveel over het hoofdpersonage nog niet over gehad. Wel over de coach, de Yodaka-jun. En hij is ook compleet anders als Tsukasa. Echt ook super jong. Hij heeft alles gewonnen. Ja. Hij heeft alles gedaan en heel vroeg is gestopt. Tot ik heb gekeken, ze hebben nog niet uitgelegd waarom is hij gestopt. Want ja... Hij was al 20.
Ja, toen hij is gestopt. Al 20, hè? Ja. Ja.
Ja. En hij is ook zo'n klassieker, cool, hot guy. In tegenstander met Tsukasa, die echt emotioneel is. En,
een beetje golden retriever is Tsukasa eigenlijk.
Juist. Ja, precies. Hij is echt de golden retriever van... En ik ben zeker dat de fans van de... hoe heet het? Doujinshi koppelen met Tsukasa en Yodaka. Dat doen ze altijd. Dat is ook een populaire pairing, zeg maar.
Ja. Hey, en we beseffen nu dat we eigenlijk een rare volgorde aan het doen zijn van de personages waar we het over hebben. We hebben het gehad over de rivalen, Hikaru dus, de coach van de rivaal, Yun. We hebben het over Tsukasa al een beetje gehad. Maar wat voor type, hoe zou je Inori beschrijven aan het begin van de serie?
Ik vind Inori is ook, denk ik, een van de redenen waarom een medalist zo populair is. Ja. Dus omdat haar begint als echt iemand die een passie heeft, een wens heeft, maar ook wordt belast door haar... door haar, hoe zeg ik dat? Zij heeft niet zo genoeg zelfvertrouwen heeft en misschien ook geen ondersteuning om haar dromen te laten doen. En ook haar, zeg je, doubts, haar twijfel.
Ja, twijfel. Ja.
Ja, haar twijfelen dat zij gewoon niet kan. Dus zij wil het, maar zij vreest dat zij niet kan. En dat is wat in het begin speelt. Maar ook zo op een manier waar dan Tsukasa komt als een echt ondersteuning. Waar haar begint om haarzelf te vertrouwen. En dat zie jij ook in de serie zelf. Dat zij altijd doet meer en meer om haarzelf te vertrouwen. Maar zij blijft nog steeds, volgens mij, heel humble. Zij weet dat zij moet nog altijd beter worden als zij Hikaru ziet. Dus maar zij begrijpt ook dat zij is beter, wordt altijd iets beter. En dat zij kan de trucs doen dat 3 maanden of 1 jaar geleden helemaal niet kon. Dus,
wat ik ook heel mooi vind inderdaad, is dat je die groei is heel natuurlijk in beeld gebracht. En wat je ook zegt, van, ze heeft echt die droom dat zij wil kunstschaatsen. En dat volgens mij is ook die eerste aflevering waarin dat al wordt gedaan. Dat je ziet dat ze heel weinig zelfvertrouwen heeft. En eigenlijk de moeder wil niet dat ze op kunstschaatsen gaat. En dit is echt super gemeen van die moeder trouwens. Van, we gaan dan verschillende schaatsscholen langs en dan gaan we het zo framen dat je al automatisch afgewezen gaat worden. Want je bent te oud en je hebt nooit les gehad. Dus dat kind wil je toch niet bij jullie op de schaatsschool hebben. Nou, dan komt ze dan, dit zijn echt dikke spoilers, die Tsukasa weer tegen. Die zegt van, joh, zet er even op het ijs, kijken we even. En dan zie je echt een hele andere Inori gelijk inderdaad. Die Inori die 1 stapje dichter bij de droom is en een compleet ander persoon is op dat ijs. En al zoveel stiekem heeft geoefend dat ze al allerlei dingen blijkt te kunnen. En terwijl ze constant de perceptie heeft dat ze achterloopt, loopt ze eigenlijk op bepaalde manier heel erg voor. En dat vind ik zo sterk aan die serie. En zo, dat wordt zo geloofwaardig ook gedaan. Hetzelfde met Tsukasa trouwens. Die denkt dat hij een beginnende coach is die niks weet. Maar ja, hij heeft het ook allemaal. Hij heeft ook al heel veel meegemaakt. En weet de goede dingen te zeggen. En het is de perfecte persoon op het juiste moment voor Inori eigenlijk. En dat is zo fijn om te zien.
Dat is vooral, denk ik, een serie over het bouwen van het zelfvertrouwen. En ook de. Het vertrouwen in iemand anders. Het is nooit zo gedaan bij sportsanime of zelfs anime overal. Dat Tsukasa, hij doet alles voor Inori. Dus hij laat niets achter. Maar en Inori, zij doet ook voor haarzelf, maar ook voor Tsukasa. Om het wereld te laten zien dat Tsukasa echt een goede coach is. Dat speelt het ook. Dus dat die relatie is ook super. Ja, indrukwekkend of ja, vind ik zo positief. En het hele sfeer van de anime is gewoon positief. Het is gewoon dat jij kan. Ik kan het doen, wordt pittig en misschien lukt het niet altijd. Maar uiteindelijk, je moet het doen, zeg maar.
Hey, misschien is het nog leuk om afsluitend nog te hebben over onze favoriete momenten van de eerste 2 seizoenen. En waar we op hopen.
Ik wilde wel eerst zeggen dat ik ook vind superleuk dat hoe de familie is bij betrokken. Want,
zeker.
Ja, over de spoilers. Ik begrijp waarom de moeder zo begint zo negatief. Omdat Inori heeft een oudere zusje. De ouders, dus die deed al kunstschaatsen en zij was had een ongeval of zo.
Ja.
Dus hij is gestopt met schaatsen en dat was toen echt een heel zware tijd voor de familie, voor de moeder. En de moeder wilde gewoon niet dat Inori hetzelfde ervaring had. Dus natuurlijk weten wij of denken wij dat de moeder moet Inori laten doen wat zij echt wil. Maar andersom, ik weet dat voor een ouder willen ze ook denken dat zij hun kinderen beschermen. Want, maar echter doen het niet zo. Dus wij hebben in het begin die arc waar de moeder echt nog niet overgetuigd is. Maar met de eerste wedstrijd of eerste show die Inori doet, dan zij laat zien dat zij echt het talent kan en dat de passie heeft. En dan is de moeder echt overtuigd en dan krijgt Inori haar volledig ondersteuning. Dat was echt super mooi te zien.
Ja, klopt. Ja. Als je de serie afzet vanwege hoe die moeder reageert, dat zou zonde zijn. Maar het is wel, het wordt geframed als heel gemeen in het begin. Dat komt ook omdat we Inori op die manier ook leren kennen als een meisje zonder zelfvertrouwen die niet wordt ondersteund door de omgeving. Maar dat wordt inderdaad heel mooi omgebouwd, inderdaad. Ja. Ook weer zo'n goed moment van deze serie waar het echt van stikt.
Ja, precies. Ja, daarom. Ja, en dus zijn we al begonnen met onze favoriete momenten. Die momenten waar Inari in het eerste seizoen krijgt de ondersteuning van de moeder, was echt voor mij supergoed. Dat zie je nooit of bijna nooit, die relatie met de ouders. Maar die bestaat wel.
Zeker, ja. Eentje die ik ook, wat ik leuk vind, dat is ook een grappige serie. Dat hebben we nog helemaal niet benoemd eigenlijk, maar er zijn een van de running gags is ook dat Inori, die snikte dus die schaatsbaan steeds op en de man die achter de kassa zit, die zegt van nou, ik heb thuis vogeltjes en die vogeltjes die hebben wormpjes nodig, dus als je mij wat wormpjes brengt voor die vogeltjes, dan geef ik jou wel een kaartje voor de schaatsbaan. Inori doet dit echt een jaar lang. Dat ze elke keer die wormen meebrengt. En het zijn er steeds meer. Dus op een gegeven moment heeft zij zelf een positieve associatie met wormen. Dat ze daar rustig van wordt. Want dan kan ze naar die schaatsbaan. En ja, uiteindelijk dat is de favoriete dier geworden. Maar dat, ja, die wormenobsessie die gaat af en toe zo ver dat ze overal en nergens ziet ze wormen in om maar rustig te worden. Maar dat is ook weer een heel mooi moment op een gegeven moment. Want ze heeft dan die eerste. Volgens mij is het de eerste wedstrijd die ze doet, toch? Dat momentje is dat ze naar Tsukasa, die staat aan de zijkant van de schaatsbaan, gaat. En dat ze vraagt, mag ik je touwtjes van je jas even beetpakken? Want daar word ik rustig van. Want het doet er denken aan die wormen. Dat is echt een heel, heel mooi moment, maar ook heel grappig eigenlijk.
Wij spelen heel goed daarmee ook. Ook omdat Tsukasa-sensei echt niet houdt van de wormen. Hij vindt helemaal niets. Daar spelen ze ook mee. Tsukasa zegt helemaal niet mee kan. En ook dat, ook heel realistisch, dat sporters hebben een soort van ritual of iets dat zij doen om hunzelf te
kalmeren.
Kalmeren, inderdaad, dank je. En dat doet in dit geval is het trekken van de jasje van Tsukasa-sensei. Dat is echt effectief. Maar en verder, wat ik ook super, super leuk vind, super grappig vind, is dat is de man die altijd de wormen krijgt, is een super groot fan van Inori geworden.
Oh ja, ja.
Hij gaat altijd naar de wedstrijden en hij zit er aan Inori te kijken, dus hij is een super groot fan. Omdat hij kent haar hele verhaal, hoeveel effort is ingestopt.
Dat was ik nog vergeten inderdaad. Ja, dat is waar ook, ja. Ja. En heb je nog een ander moment wat jou is bijgebleven in deze twee seizoenen?
Van de grappige momenten hebben wij best veel. Omdat Inori is ook zo'n charmant personage. Zij maakt vrienden met iedereen. En ook met haar rivals. Dus in het tweede seizoen, daar hebben wij een scène waar een van de oudere skaters, een van de oudere schaatsers, die kende de sushi van Inori. En zij zegt zoveel gemene dingen dat zij niet kan sprongen, niet kan de trucs doen. En dan Inori, hij zegt gewoon, ja, ik kan omdat ik de six-packs abs heeft. Dat is echt top.
Oh ja. Ja, en dat ze vervolgens inderdaad de shirt omhoog trekt om te laten zien dat ze inderdaad een six-pack heeft. En dat die oudere schaatsen echt in lachen uitbarst om die 12-jarige die daar een beetje staat te flexen.
Ik heb het nog niet gezien, maar ik denk dat de oudere schaatsers gewoon was een super groot fan van haar zusje. En dan, zij is niet echt, dus zij zegt niet, kan niet echt zeggen.
Nee. Ik zal niks verklappen over de manga, maar het enige wat ik kan verklappen is van dit is niet een throwaway gag of zo. Dus,
dat is super goed. Dat is heel goed. Ja. En verder, wat Medalis doet heel goed met, ik denk alle banen, alle zijden. Ze is grappig, is emotioneel, veel emotionele momenten. En niet alleen voor Inori, maar ook voor alle andere schaatsers.
Ja.
Daar zie je ook, ik denk overal, de choreografie en hoe ze zijn gemaakt. Niet alleen wat zij doen, maar ook wat ze denken. Dus hun mental state te laten luisteren. Vind ik supergoed. Ook omdat schaatsen is gewoon een mentale sport bijna. Ook een performance sport. Maar de drukte is zo hoog dat ik denk dat die past ons heel goed. En niemand is daar perfect. Ook niet Inori. Maar het is wordt geframed dat je moet altijd staan en opnieuw proberen. Dus ik denk alle choreografieën vind ik super leuk. Echt een highlight. Vooral de laatste choreografieën van Inori en die van Hikaru zijn allemaal goede momenten.
Zeker, ja, helemaal eens inderdaad. Als ik nog zelf één laatste moment mag noemen, dat zit in seizoen 2, is de roadtrip die ze ondernemen met z'n tweeën. Ik zal de aanleiding niet helemaal verklappen, want dat zou te veel verklappen. Maar in ieder geval, er komt uiteraard een mentale blokkade. En ja, je ziet die twee tijdens een best wel lange roadtrip met de auto. Inori hoor je ook denken van, oh, ik heb nog nooit in deze setting met Tsukasa, met coach Tsukasa gesproken eigenlijk. Het was altijd op de schaatsbaan, het ging altijd over schaatsen, dus ik weet eigenlijk nog niet zoveel van hem. En die twee die kletsen elkaar de oren van de kop. En zelfs Tsukasa, die normaal de meest energieke persoon is, heeft op een gegeven moment zoiets van, Inori, kan je alsjeblieft even gaan slapen, want we zitten al 6 uur in de auto en het is al 11 uur 's avonds en morgen moet je weer vroeg op. Dat vond ik ook zo'n mooi moment. Van, oh, zelfs Tsukasa heeft een moment dat de Golden Retriever even moe is en niet constant aan kan staan voor Inori. Daar groeien ze echt naar elkaar, weer wat verder naar elkaar toe. Super goed gedaan.
Ja, denk ik dat het hoogste punt van seizoen 2 was die moment. Ja.
Hey, als mensen nu na meer dan 50 minuten luisteren nog niet overtuigd zijn om medalist te gaan kijken, heb je nog één afsluitend argument om te zeggen, ga nou een medalist kijken?
Ik denk dat, doe maar gewoon de eerste aflevering en alsjeblieft agenda leeg laten voor de rest van de dag, want jij gaat zeker niet stoppen met één aflevering. Zo makkelijk te kijken.
Ja, dat is ook ja, zeker waar. Het is, zet hem op en voor je het weet ben je er ook doorheen. Dat denk ik ook inderdaad. En voor je het weet zit je net als Carlos en mezelf te wachten op de film die volgend jaar volgens mij moet verschijnen. Want dat is wat er nu aan zit te komen.
Denk jij dat wij de film zouden krijgen in Nederland en op de bios te zien?
Als je me dit 2 jaar geleden had gevraagd, had ik het gezegd, nou 10% kans. Ik denk dat het misschien wel een 50-50 is. Ik zag pas ook weer een anime film in de bios verschijnen waarvan ik dacht van, oh, ik wist niet dat daar dat die zelfs uit was. Ik weet even niet meer welke serie het was. Maar we zitten daar ondertussen met gewoon dat ze in Nederland af en toe, poef, er zijn. Dus ik heb daar een beetje hoop. De vrees zit bij mij vooral dat Disney Plus dit natuurlijk heeft. En ik weet niet hoe goed Disney Plus zijn eigen dingen promoten.
Ja, dat klopt. En daarom hebben wij net gezegd, ook een van de grotere redenen waarom bijna niet zoveel mensen als het moet hebben een medalist gezien. Bijvoorbeeld zo, als je een vergelijk ziet met de meest bekekende show in Netflix voor anime. Weet je welke het was afgelopen jaar?
Fragrant Flower?
Nee, het was Sakamoto Days.
Oh, oké. Okay. Ja.
Die staat nergens op de Crunchyroll-lijst. Misschien in een
plek. Ja, ik heb hem een keertje gezien, maar
wij zeggen Sakamoto Days heel goed, heel nice. Animatie misschien niet zo goed als mensen dat wilden, omdat de manga is gewoon super goede actie. Maar in vergelijking ook met andere series, denk jij dat we niet zo populair zijn om nummer 1 Netflix te hebben. Dus nee, dat is het Netflix effect.
Ja, dat is het. Hè? Want ja, als ik eerlijk ben, als je Sakamoto naast Medalist zet qua animatie, vind ik Medalist beter.
Ja, ja.
Vooral de choreografie heb ik het dan over. Ja, dus kijk hoe je medalist kan kijken. Disney Plus is helaas wel een muurtje waar je tegenop kan lopen. Maar zoals Carlos ook al zei. Je kan natuurlijk ook even wachten en wellicht dat hij nog eens ergens anders opduikt. Of joh, ga eens bij een vriend langs die Disney Plus heeft. Of pik het eerste volume van de manga op als alternatief. De serie is er altijd nog om op te pikken. En als je er eenmaal aan begonnen bent, dan weten wij het volgens mij wel zeker dat je verder gaat kijken, toch?
Zeker. Ik denk dat zelfs als jij niet een groot anime fan bent, dat de personages zijn gewoon zo charmant. En het verhaal is zo innemend. Wordt meteen... Ja. En als je net zei, serie is niet zo lang. Is niet zo lang. 24 afleveringen, minder, 22 zelfs. Want het was 11 en 9.
Het was een korte seizoen, ja. Ja.
Dus nu is het beste moment.
Precies, helemaal eens. Nou, on that note zeg ik, dit was een geanimeerd gesprek. Links naar alles waar we het over hebben gehad, vind je straks in de show notes. Vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op de plekken waar het kan. Bijvoorbeeld Apple Podcasts of Spotify. Ik zag pas al dat dat al heel vaak is gebeurd. Dus daarvoor ook superveel dank. Dat helpt ook gewoon in de zichtbaarheid. Wellicht krijgen we nog meer mensen uit Zuid-Amerika in onze Discord. Alleen maar gezellig. In die Discord praten we dus ook over anime. Er staat ergens een topic te verstoffen van Medalist. Dus ik hoop dat deze aflevering ervoor zorgt dat iemand zegt... ik heb hem ook gekeken, dat topic weer omhoog komt. Dat lijkt me alleen maar leuk. We zitten op social media, op Blue Sky, op @eengeanimeerdgesprek. We hebben een website, www.eengeanimeerdgesprek.nl. Als ik de tijd vind, zal ik daar ook even een kijktip over Medalist schrijven. Je hoort het, dit is de Medalist Propaganda podcast geworden. Carlos, waar kunnen mensen jou eigenlijk vinden?
Ik denk, ik zit nu vooral bij het Discord. Echt, ja. Dat is de plek waar iedereen kan mij bereiken. Wat moet ik nog een Blue Sky, et cetera, zetten? Ik ben niet zo van de social media's.
Ah, ja, check. En jouw username in de Discord is...
Is nu Carlitos.
Carlitos. Ja, nou, dan kunnen mensen jou direct aanspreken als ze nog wat tips willen hebben over Medalist of andere sportsanime. Carlos, ik wil je hartelijk bedanken voor deze aflevering. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
Dank je voor de uitnodiging.
Yes, en ook bedankt aan de luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Doei.